Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
It's time for Vechtersbazen!
De Vechtersbazen zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm of op je oren hoe je deze podcast op tot je neemt. Je weet, we komen ook dit jaar in het zevende seizoen. Eerste podcast van 2024, ook in het zevende seizoen, komen we weer met de mooiste verhalen van je favoriete vechters, trainers, grootheden uit de sport van hele verleden en toekomst. Je weet het, ze zitten hier allemaal. En we beginnen met een hele mooie speciale aflevering dit jaar met de godfather van het Nederlandse kickboksen, Tom Haring. Goed dat je er bent. Still going strong. Ziet er nog uit als een jonge god.
Ja, ben ik toch een jonge god.
Absoluut. We hebben je natuurlijk al vaker gehad. De reden dat ik je deze keer heb uitgenodigd. Het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat Peter Aerts met jou in de hoek voor het eerste K1 won. 93 was het eerste K1 jaar. Toen won Branko Cicatich. Ja. Was jij ook bij betrokken. Ja. En ik wilde graag een keer een beetje op de achterkant van de verhalen in zetten. Dus niet alleen de glorie en de vreugde van het winnen kennen we allemaal. We hebben allemaal de geweldige wedstrijden gezien. Maar we weten allemaal, een toernooi
het
is natuurlijk een apart beest. En een toernooi is natuurlijk een heel andere dynamiek dan een los gevecht. En
absoluut.
Ik ben zo benieuwd naar, hoe gaat het eraan toe? Ten eerste, als je met een vecht een toernooi ingaat, hoe bereid je hem voor? Bereid je hem anders voor dan op een gewone wedstrijd? En kun je ons daar een inkijkje in geven?
Nou, dat niet zozeer. De trainingen bij het Chakuriki waren eigenlijk altijd of je nou one match vocht of meerdere partijen. Ja. We deden alleen wel, als we het toernooi moesten vechten, dan deden we wel meer het systeem natuurlijk. Hè? Dat je dus, als je had, zeg maar, een harde partij had gedraaid, dat moest dan met sparren, dan liet ik ze even rusten. Hè? Zo'n 20 minuten. Dan word je weer koud. Je moet je weer opladen. Dus dat waren ze wel gewend bij mij in de school. Dus als een toernooi vochten, dan ging ik wel drie keer met ze de ring in, net een beetje het eigen te doen bij een echt gevecht. Ja. Dat deden we wel, ja.
Ja. Je ging in 93 ging je met Branko dus voor het eerst naar de K1, de eerste editie van de K1. Ja. Was ook een nieuwe organisatie, een nieuw fenomeen naartoe, naar die Achtman Grand Prix. Wist je toen een beetje waar je op voorbereidde of waar je in terecht kwam?
Nee, totaal niet. Ik zou dan met Peter Aerts naartoe gaan. Ze hadden dus een vechter gevraagd. Nou, ik had een hoog grote stal met zwaargewichten. Ook Lloyd van Dam, André TT, weet je. Ik had veel zware jongens. Maar Peter was op dat moment wel, dacht ik, het meest beschikbaar om die partij te draaien. En dat was ongeveer 2 maanden voordat de wedstrijd zou beginnen. En toen ongeveer 3 weken voor de partij werd ik gebeld door de secretaris van Ishii.
Ja.
En Stacy, ik weet het nog goed. Ze zegt, Tom, er is een jongen uitgevallen uit Australië. Ja. We kunnen niet zo snel nog een andere vechter vinden. Maar we weten dat jij meerdere zwaargewichten hebt. Heb jij nog een partij? Heb je nog een jongen om te kunnen vechten? Nou, ik zei meteen, ja, die heb ik. Ik zeg, wat is zijn naam? Ik zeg, het is een Kroaat. Die bij meteen, Branko Cicatich. Hij is 38 jaar, maar hij is in topvorm. Want hij traint natuurlijk met Peter, de andere jongens. En hij had pas geleden nog ergens in Amerika gevochten. Ja. En die had die goede partij gedraaid. Ik zeg, dus ik neem Branko mee. Ja. Nou, is oké. Nou, dus met Branko en Peter. Maar Peter was eigenlijk de nummer 1 op dat moment van die jongens natuurlijk. Nou, we gingen daar naartoe. En het leuke is, als ik naar Japan ging, want ik was daarvoor ook al geweest met Peter tegen Adam Watt. Die had toen gewonnen van Adam Watt een partij. Dat was niet van de K1, dat was een andere organisatie. Ging met Chris Dolman toen een beetje en Dick Vrij en nog een paar. Maar als ik daar kwam in Japan, dan heb je die jetlag. Hè? Dat is echt, het is dan, als je daar aankomt, is het 's nachts in Nederland of zo. Dus altijd wat ik zei tegen mijn jongens, ik zeg, je brengt je luggage, je koffers naar de kamer en kom meteen in trainingsgoed naar beneden.
Ja,
maar gereisd, nee, niks mee te maken, trainingsgoed naar beneden. En toen ging ik met Branko en Peter in de parkeergarage. Gingen we een beetje warm draaien, touwtjes springen. Nou, ze waren vermoeid gewoon. Ze wilden naar bed. Maar als je naar bed gaat, het is dan, oh, dan kun je s'avonds weer niet slapen. Dus dat ritme.
Kwijt, ja.
Dus dat had ik er gewoon ingevoerd en dat was heel goed. En het leuke was, ik hoorde later van Rico Verhoeven, die heeft dat in zijn boek geschreven. Hij zegt, ik deed precies wat Tom Haring met zijn vechters deed. Eerst trainen als ik daar aankwam.
Ja.
Maar het bleek dan, op het moment was je moe, maar had je getraind, dan voelde je een stuk lekkerder.
Ja.
Dus dat was dan nummer één wat wij deden. Nou ja, de eerste K1 in 93, Peter Vogtse partij, de eerste, ik geloof dat hij de eerste won, de tweede verloor die toen tegen Ernesto Hoos, waarschijnlijk was dat of zo.
Hoos vocht de finale toen tegen Branko.
Vocht de finale tegen Branko, maar goed. En ergens was ik wel blij, want anders had je Peter tegen Branko gehad, hè? Als Peter had gewonnen die partij. Dus vooral in Japan. Maar ja, niemand verwachtte dat een 38-jarige man die eigenlijk een invaller was, dat hij daar 3 partijen op knock-out won. Want hij won eerst tegen Satake, hij won van die Thai,
Jean-Peuk
won hij. En toen van Ernesto Hoos op knock-out. Dus met zijn 38-jarige. Maar ja, ik wist wat hij kon, maar ze wisten in Japan niet wat voor type dat was natuurlijk. Maar daar heeft Branko natuurlijk zijn naam gemaakt op een gegeven moment.
Ja, ja. Maar dan ga je voor het eerst een toernooi. Inderdaad, het is allemaal nog een beetje onbekend terrein. Dus het is ook een beetje pionieren en uitproberen, uitvogelen wat het beste werkt. En dan die eerste wedstrijd, dan wint hij dan gelukkig wel via KO.
Ja.
En dan ga je terug naar de kleedkamer, wat gebeurt er? Want je hebt niet zoveel tijd tussen twee wedstrijden.
Nee, je hebt zeker niet veel tijd. Want je moet hem eigenlijk eventjes de blessure behandelen en weer een beetje klaarmaken voor de volgende partij. Ook mentaal. Misschien je tactiek veranderen. Want natuurlijk elke tegenstander heeft een andere tactische benadering en zo. Wij waren meestal wel in de aanval. Wij beslisten wat voor tactiek we wilden hebben. Want het was wel echt knokken geblazen. Maar het is mentaal is het natuurlijk heel belangrijk voor een trainer om zijn jongens op te peppen.
Ja.
Want er zitten echt wel eens jongens dat ze er doorheen zaten. Hoor. Ja. Ook jongens dat zeggen,
mentaal,
het gaat niet meer en ik heb pijn en zo. Ja. Maar naarmate je ze weer opknapt en denken ze toch, het was een groot geldbedrag natuurlijk ook. En ja, dan pep je ze op een gegeven moment op en dan gaan ze toch weer de ring in. En dan, hoe verloopt zo'n partij? Dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, ja.
Hey, je hebt ook wel eens, was het met Branko de eerste keer dat hij 3 keer op KO won. Heb Peter ook gedaan trouwens. Ja. Je hebt de geloof de snelste K1 ook gewonnen.
Dat, was dat.
Hè, maar je moet ze toch weer zien op te peppen. En als je dat met een team doet en die dat gewend is, dan heb je een sterk team met elkaar.
Ja, wat zijn de dingen dat zoals met Branko, zag je nog wat voorbij wat je toen tegenkwam, wat hij van blessures meenam bijvoorbeeld uit eerdere wedstrijden tussendoor?
Nou, de eerste, zeg maar K1, Branko had bijna geen blessures. Nee. Wel daarna had hij wel eens gehad dat zijn been zo'n scheur in zat.
Ja.
Maar met Branko had ik dat niet zozeer hoor. Dat hij, omdat hij toch alles snel op knock-out ging winnen.
Ja.
Wat wel eigenlijk een leuk verhaaltje is, dat wil ik je vertellen. Dat was toen nog dat Branko won. Toen kreeg je samen met zeg maar het feest wat er was, kreeg je het geld uitgekeerd. Hè? Dus iedereen zag dat je 100 was toen $100,000. En die nam ik mee. Ik nam het in ontvangst. Ik hield het ook bij me. En toen we in het vliegtuig stapten, kreeg Branko zijn geld. Je pakte je percentage er vanaf. Dus Branko had het geld. Maar wat deden we altijd? Als we vlogen, namen we altijd een slaappil. Ja. Dat was toen de tijd die Rofinol. Dat is
Rofinol, ja.
Daar bleef je op slapen. Maar ik vloog toen al business class, want dat deden ze daar. De trainer de goeroe, de manager, wat dan ook. Die kreeg business class. En die jongens in het begin vlogen nog gewoon in de economieklas. Later werd dat gelukkig ook business class. En ik lig te slapen op een gegeven moment zwaar onder de Rofinol. En ik word wakker gemaakt door Branko. Hij zegt, Sensei, mijn geld is weg. Ik zeg, je geld is weg. Hij zei, ik ben naar het toilet gegaan en hij had zo'n moneybelt, weet je wel. En die is natuurlijk met zijn slaapdronken kop is hier naar een plasje gaan doen. Die heeft dat daar neergelegd en is eruit gelopen en helemaal vergeten zijn geld. Dat op een gegeven moment denkt hij, waar zit mijn geld? Maar goed, dus hij maakt me wakker en ik zeg, dan gaan we naar die stewardess en zeggen gewoon van, we gaan iedereen controleren. Maar Branko was met 8-9 man. En dat waren geen kleine jongens. Hè. Er was een nachtclub-eigenaar, een Kroaat.
Ja, ja.
Die was 2,20 meter. Die woog 140 kilo. Een boom van een kerel. En die stond in het begin. En ik pakte met die vrouw pakte de microfoon. En toen zeiden we, we hebben geld in het toiletje laten liggen. We gaan iedereen fouilleren.
Ja.
Om te kijken wie het hebt. En al die Kroaten stonden in het begin. Van die. Dus dat was heel imposant. En nou, toen op een gegeven moment dat ik dat had verteld, kwam er een man van achteruit met het tasje aanrennen.
Ja,
I found it.
Ja. Sorry.
Dus toen had Branko zijn geld terug. Maar dat was eigenlijk de eerste K1 dat ze zo dat geld gaven. Later ging dat per bank.
Ik wou net zeggen, want dat is de legende die je altijd hoort. Want dan kan je dat ze het altijd zo betalen.
Ja, Dat was echt zo. Ik geloof de eerste drie galas. Ja. Ook toen met $400,000. Er werd zo cash betaald.
Ja,
dus. En daar betaalde je ook je belasting al. Dus dat was wel dat de belasting was betaald. Maar ja. Het was toch een risico met zoveel geld
over straat
te hotelkamer. Maar dat was daar eigen.
Ja.
Ik weet nog goed, Branko vocht toen tegen Marquer een MMA gevecht.
Ja, de
smashing
machine.
Daar 3 ton voor. Ja. Dat werd zo vooraf betaald.
Lekker.
En toen werd Branko gedisqualificeerd in de eerste ronde. Dus was ook nog wel een leuk verhaal tegen die Marquer. Ja. Wat een worstelkampioen was. Die was echt verschrikkelijk goed. En Branko hield zich aan die touwen vast met zijn elleboog. Ja. En die was aan het hakken met die andere elleboog op zijn hoofd. Dus die ging steeds een beetje lager. Dus die scheidsrechter stop en dit en nog een keer. Ja, disqualificatie. Nou, we zitten de volgende dag zitten we in het hotel. Zitten we lekker bakje koffie te drinken. Komen er zo 7, 8 van die japjes aan. In keurige pakken. Met allemaal een aktetasje. En allemaal een pinkje eraf.
Dus dat was de Yakuza.
Ja, maar die kwamen naar mij toe en buigen. En heel keurig van, Mr. Haring, can we talk with you 1 minute? Ik zeg, oké. Dus ik sta op en Branko, die blijft zo zitten en zijn bakje koffie. En toen zegt hij... We want some money back because Branko is disqualified. So you want about 20-30% that you give back to us. Dus ik zeg tegen Branko. Branko, they want your money back. Ik kan het hier niet, omdat die microfoon... Dat Branko staat op. He said, who wants my money back? Zo, en je weet hoe imposant die is bij die kleine jappies. En ze kijken maar. I never give money back. I fight for it. Oh, yes. Oes. Oké, thank you, Mr. Haring. En ze liepen alle 8 als pinkwins achter elkaar het hotel uit. Ja. Maar dat was zo schitterend, jongen.
En Branko heeft zijn pinkjes ook nog allemaal nog en zo.
Die heeft nogal zijn pinken. Die werd helemaal niet aangeraden. Kijk eens wel uit. Kijk, er waren natuurlijk ook altijd heel veel Kroaten. Die kwamen naar die wedstrijd. Het waren niet de makkelijkste jongens.
Nee, hoor. Om het maar even zacht uit te drukken. Ja.
Maar dat was wel grappig. Maar goed, door te gaan op die K1, de voorbereiding. Ja, het vergt heel veel praten voor een trainer, mentaal, om je jongen op te peppen.
Ja.
Soms is het niet nodig omdat ze totaal geen blessures hebben. En dan zitten ze in die winning mood. Maar je hebt ook wel eens dat een jongen een blessure hebt. Dat hij toch zegt, ja, ik kan dit niet meer gebruiken. Of mijn hand is gebroken. Of mijn been ligt in elkaar. Ja, dan moet je hem toch zien op te peppen. Dat hij toch gaat. Dan zeg je, jongen, dan knok je maar met de dingen waar je wel mee kan vechten. Het is maar 3 rondjes. Ja. En misschien
maar het is ook mentaal heel erg natuurlijk. Ik heb me voorstellen, weet je, als je tijdens een gevecht heb je natuurlijk de rustronde tussendoor. Heb je een minuutje. Dan kan je een beetje water, ijs en een kleine pep talk en weer door. Dan heb je eigenlijk geen tijd over na te denken. Maar als je een half uur moet wachten, je lichaam koelt af. En,
dat is erger, en dan komen de blessures pas echt naar voren. Hè?
Ja.
Want op het moment dat je vecht, hebben ze vaak, al die low kicks, je pikt het. Ja, op dat moment, dan voel je wel, maar je kan door die adrenaline door. Ja. Maar als jij in de kleedkamer 20 minuten, dan gaat het pas echt werken. En dan wordt het stijf en het wordt koud. Dus ook die voorbereiding, die opwarming mag weer niet te lang duren. Nee. Omdat natuurlijk ook de vermoeidheid gaat meespelen. Ja. Maar ja, dat moet je aanvoelen. Ja. En dat is bij elke vechter anders.
Ja.
Ook de begeleiding en de benadering bij vechters. Ik bedoel, ik heb 100 jongens gehad natuurlijk. Maar het is bij iedereen anders. En dat voel je op een gegeven moment. Dat krijg je niet die avond daarmee. Maar dat heb je al met de training in de sportschool.
Ja.
Dat je weet hoe iemand reageert op pijntjes. Hè, hoe die zich mentaal voelt. En ja, dan is het aan jou om met zo'n jongen proberen weer 100% te gaan worden.
Ja. Ja, Branko, 38 was hij. Nog steeds volgens mij, als ik het niet vergis, de oudste K1-winnaar van het toernooi. Is dat ook meteen zijn pinnacle geweest, zijn hoogtepunt? Nee,
ik weet nog goed dat de afscheidswedstrijd van Branko, die was natuurlijk heel bekend en heel geliefd, want vooral de eerste K1-winnaar. Je weet, in Japan een legende, dan ben je dat voor je leven. En toen was hij 43 jaar. Toen moest ik bij Ishii komen op kantoor boven in het nieuw Takanawa Prince Hotel. Daar zat hij altijd. En toen zegt hij, Mr. Tom, I want a farewell fight voor Branko with Ernesto Hoest. En dat was net die periode dat Ernesto Hoest al zijn partijen won. Dat hij daar de K1 won. En toen keek ik hem zo aan. Ik zei, ja, zullen we dat doen wel? Hè? Shall we do this? Ik vind ook een afscheidpartij moet je wel een goede hebben. Maar je hoeft niet de beste te hebben op dat moment. Maar ja. Hij wilde, hij zegt alleen die partij wilde die doen. En anders ging die afscheidswedstrijd niet door. Dus ik ga naar beneden naar Branko. Die zat in zijn kamer. Ik zeg, Branko, we have talked together. Ik zeg, Mr. Ishii wil je tegen Ernesto Hoest hebben. Maar ik ben daar niet zo content mee. En hij pakte dat grote hand en die legde die zo op mijn hand. Dan zaten naast elkaar. Hij zegt, Tom, Ernesto, he can never beat me. En dat zei hij zo met overtuiging.
Ja.
Ik zeg, so you agree with this fight? Ik zeg, je wil dan echt die partij hebben tegen Ernesto? Hij zegt, yes, please. Nou, dus ik terug naar Ishii. Ik zeg, het is akkoord.
Ja.
En toen was hij 43. En toen won hij ook weer op knockout van Ernesto. Ik heb Ernesto wel eens gehoord in een interview. Hij zei, ja, ik weet niet, tegen Branco, ik kan niet winnen van Branco.
Ja, iedereen is als je kryptonite, hè? Iedereen heeft altijd tegenstander waar het niet te gelukt. Ja, styles make fights.
Ja.
Ja, bijzonder. Als je achteraf Branco denkt, is dat die K1 misschien voor hem, hij won dan die eerste. Dat het voor hem misschien beter was geweest als het een paar eerder was begonnen.
Zeker, tuurlijk. Kijk, als Branco zeg maar de leeftijd had van Peter Arts, ik denk wel dat hij diverse partijen daar had kunnen winnen wel hoor. Want kijk, hij werd toch ietsje langzamer. Aan de andere kant, hij werkte wel heel erg op zijn ervaring. Hè? Hij had natuurlijk ook honderden partijen gewoon gebokst. Engels boksen, die wat veel mensen niet weten. Hij had 180 wedstrijden semi-contact gevochten.
Ja.
Hè, dus dat is met full contact, maar dan een beetje snapbewegingen. Ja. 7 trappen boven de gordel en zo.
Ja, ja, ja.
Maar het zijn toch partijen. En boksen doe je hetzelfde. Ja. Dus die je draait. Dus hij zat ook aan de 300 wedstrijden. Hè. Vergis je niet. Dus ja, en ik heb hem leren kennen in Zweden. Ja, toen een landen, Zweden tegen Joegoslavië heette dat toen nog. Daar waren ze nog kwaad om, want toen was net Kroatië afgescheiden van Joegoslavië. En toen was ik scheidsrechter, want toen hadden ze een neutrale scheidsrechter. Dus het was een landenteam tegen elkaar. En daar kwam Branko toen naar me toe. En toen was hij al redelijk ouder. En toen zei hij van, Mr. Haring, can I talk with you? And I want to train at Shakurigi Gym. You okay? Ik zei, ja, is okay. En toen sliep hij ook bij me in de sportschool, hè, Branko. Hè? 2 jaar lang moest hij schoonmaken. En toen was hij al wereldkampioen. Maar toen was hij al redelijk oud. Maar daarvoor had hij partijen gedraaid, jongen. Nou, dat was fantastisch. Gigantisch gewoon. Ja, en ja. Hij was inderdaad eigenlijk een beetje te laat ingekomen.
Ja, ja. Anders had hij waarschijnlijk wel meer, Ja.
En dan had hij natuurlijk ook nog een keer dat Peter van zijn team in dezelfde school. Dus ik bedoel, Peter was ook geweldig. En ja, dan, die had hij altijd nog tegen hem.
Ja.
Dan, weet je. Dus het was een beetje moeilijk.
Ja, ja. En aan de andere kant kan je ook zeggen natuurlijk dat iron sharp is iron. Dat ze elkaar natuurlijk ook omhoog hebben gestuurd.
Nou, dat is het alleen maar. Daar moet je eerlijk in zeggen. Je kan nog zo'n goede trainer zijn. Maar als ik 1 man heb die goed is, is het voor mij moeilijker dan dat ik 10 vechters die echt goed zijn het rondlopen. Want die gaan elkaar opvoeden om een hoger niveau te bereiken.
Ja.
Jij gaat dat ondersteunen als trainer.
Ja.
Maar dat is wel makkelijk. En er zijn nu ook scholen die veel kampioenen hebben. Dat is makkelijker omdat ze al veel jongens hebben om mee te draaien met elkaar.
Ja. Dan ga je terug in 94. Kom je met Peter. Merkte je toen, want jij komt daar binnen dan als de coach en de kampioen. Merkte je dan dat er wat veranderd was ook in jouw status? En dat je daar...
Heel erg. Want in Japan krijg je natuurlijk heel veel respons voor wat je doet. Hè? Als je daar wat wint, dan wordt het ook echt geaccepteerd. Weet je? Het is toch een iets andere mentaliteit wel dan Nederland. Maar goed, ik bedoel, je moet toch vechten. Of ze je wel of niet leuk of aardig vinden. Je moet weer knokken. Maar wat ik wel merkte in die 3 jaar dat we achter elkaar die K1 wonnen, dat Shakuriki zo populair werd.
Ja.
En waar merkten we dat uit? We verkochten ook onze t-shirts. Ishii had natuurlijk allemaal steentjes staan. Maar hij was, dat is natuurlijk ook nog een hetze geweest tussen elkaar. Ishii was Saito Kaikan. En die had Satake, Musashi. Je had heel veel Japanse zwaargewichten. En ik kwam met mijn Shakuriki.
Ja.
En hij wilde natuurlijk ook winnen. Hij was wel de promotor. Maar hij was ook de kansho, de leraar van zijn vechters. Dus het was toch een hard liefdeverhouding wat ik had met Ishii. En dat ging ik wel merkte.
Ja.
Ze probeerde ook zoveel mogelijk toch
klein te houden.
Klein en te beïnvloeden. Maar toen had ik 200 t-shirts meegenomen. Die werden in een steentje geplaatst. Bij hem, bij Seidokken. In 5 minuten was het uitverkocht. Terwijl die Seidokken shirts, die hingen er nog.
Ja.
Dus Ishii had ook een beetje, hè, dat hij het toch niet zo lekker vond dat jij dan met je jongens, en helemaal niet naar de 2e keer.
Ja,
en helemaal niet naar de 3e keer. Want dat was natuurlijk, en ik merkte ook, die jappen gingen ook steeds de regels een beetje veranderen. Hè?
Ja.
Want de eerste regels mocht je nog veel clinchen.
Ja.
Dat mocht niet meer, want daar waren we veel te sterk in. Dat konden die jappen niet.
Ja.
Dus de tijden, ik geloof het zelfs eerst was 5 ronden, kan ik me nog herinneren.
Ja, volgens mij was ook 3 ronden.
Was je 3?
Ja, dat is wel. Ja.
Want ze wilden toen 5, maar hebben ze veranderd naar 3. Maar er werd steeds meer, ook met pakken, 1 minuut of 1 seconde loslaten. Ja. Ze gingen wel steeds meer naar die jappenstijl gingen ze het een beetje proberen om te vormen.
Ja.
Hè? Dus je merkte, ja goed, het is normaal, maar ja, een promotor die ook zijn eigen jongens laat vechten, die probeert natuurlijk ook met de gunstige loting.
Ja.
Ik merkte altijd, er zijn jongens in een betere loting stonden dan bij wijze van spreken bij ons, weet je wel. Maar ja, goed, als je met kwaliteit komt en ze winnen, dan kun je er weinig aan doen. Ja. Helemaal op knockout winnen.
Ja.
Want vergeet niet dat Peter tegen Satake stond toen.
Ja.
Of Branko tegen Satake in de 2e K1.
Ja.
Werd die verlies afgeklaard. Maar dat was niet terecht. Nee. Want anders had ik weer gehad dat Peter tegen Branko moest vechten in de tweede, weet je wel.
Ja. Ja.
Dus, maar dat vond ik dan niet zo erg, want zolang een jongen van ons vond, vond ik het best natuurlijk.
Ja,
hè?
Je kwam dan met Peter inderdaad. Het eerste jaar was het niet gelukt. Want Branko, nu waren de rollen omgedraaid.
Nu
tweede jaar.
Omgedraaid.
Vocht hij de eerste ronde.
En Branko gunde het hem ook van harte, hoor. Dat vond ik wel. De sfeer was wel bij ons zo. Dat wie het ook werd, dat maakte niet uit als maar één jongen van onze school het werd. En dat vond ik ook van Peter de eerste keer. Die reageerde er heel sportief op. Dat hij het toch leuk vond dat Branko. En omgekeerd, Branko vond het weer geweldig dat Peter zijn partij worden.
En dan kom je dan met Peter het tweede jaar. Die vecht hij eerst rond tegen Rob van Estonk, andere Nederlander.
Ja, ja.
Zware partij eigenlijk voor hem.
Eerste ronde, kreeg hij een paar stompen
kreeg
weer.
Kreeg hij 8 tellen om zijn broek.
Ja.
Ja, wint uiteindelijk wint hij nog wel op KO. Maar
op KO,
toch een lange, lastige partij voor hem.
Ja.
Weet je nog wat er dan gebeurt in de kleedkamer? Ik kan me voorstellen, de 8 tellen, dat het ook misschien wel zijn sporen nalaten op een of andere manier.
Nou, met Peter, met andere jongens kan ik het misschien vertellen. Maar Peter was zo'n botte boer, die had te schijten. Moet ik eerlijk zeggen, kijk, alle jongens... Zelfs een badder heb ik gehad dat hij voor de partij, dat hij, zal ik wel gaan vechten, dat hij zich onzeker voelde.
Ja.
He, dat was toen in Almere, dat hij tegen Errol Perez,
ja.
Vocht hij, won hij nog in de 5e ronde op knockout zelfs bij mij. Dat hij die partij werd verzet van het begin naar het einde.
Uh-huh.
En toen zei hij, ik vecht niet meer en ik heb er geen zin meer. Was gewoon dat hij mentaal er even helemaal doorheen zat. Dus heb ik moeten lullen als brugman.
Ja.
Maar bij Peter, ik vergeet nooit die partij tegen Lopman op die poster. Ja. Ik zeg, Peter, was Peter een jongetje van 18 jaar, hè? Ik zeg, Peter, kijk eens naar die armen van die Lopman. Ik zeg, krijg geen stomp van hem, hè? Zo zet ik hem een beetje te jennen.
En Peter had ik alle dunne armpjes.
Maar toen zei Peter, sensei, look eens naar mijn, kijk eens naar mijn kuiten.
Ja.
Peter had zulke onderkuiten. Maar die antwoorden, weet je wel.
Ja,
dus
ja.
Toen na die ronde, dat hij had gewonnen, gewoon zijn partijen. En hij zat in de huis. Oh, maar ik ben nu wakker, zei hij, hoor. Sen, ik ben wakker.
Ja, okay.
Want dat was wel bij Peter. Vaak de eerste ronde, moet je maar eens opletten.
Ja.
Krijgt Peter vaak stoten voor zijn bek, hoor.
Ja.
Dat heb ik wel eens meer gemerkt. Maar hij moet echt even wakker geschud worden.
Ja.
Dat hij denkt van, hè, gaan jullie me slaan? Ik ga eens terugrammen. En dat was Peter. Want Peter is ook niet een van de technische vechters. Hè. Ja. Denk dat nou niet. Hij kon wel hoog trappen. En hij won ook een hoop op hoge KO's. Maar hij draaide die heup er zo in dat hij een beetje met zijn stijve been heel hoog kwam. En als hij doorswiepte, nou die kon je niet blokken.
Nee.
Want dat draaide door zo verschrikkelijk hard. Dus Peter was eigenlijk wel een mannetje apart op dat gebied.
Ja. Wat is nou, want dat is met Branko geworden. Peter is ook een jongen van jou. Dan win je hem 2 jaar achter elkaar. Welke was nou voor jou bijzonderder?
Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dat zeggen ze nu ook wel eens. Wie was je beste vechter? En dan denk je, ik zeg dan wel, de bekendste vechter is Peter Aerts. Gewoon, dat kun je onnoemelijk. Hij is Mr. K1. Maar ik had een tacking don met zijn jongetje van 57 kilo. Die was misschien 10 keer beter dan hun. En dat meen ik echt.
Mm-hmm.
Die stond tegen Dokmar Pai te vechten. De top ties van het Ratjedam Noen en het Lupini Stadion. Dat die 5x3 minuten echt een wereldpartij neerzette. Zo close. Terwijl niemand kon tacking don matchen.
Nee.
Dus het was heel moeilijk voor mij om te zeggen wie de beste of wie het liefst bij me zat. Elke vechter had ik wel wat mee.
Ja.
Hè? Is het niet het een, is het andere. En zolang het maar dat die jongens hun partij konden winnen, was voor mij het belangrijkste.
Ja.
En voor die jongens ook natuurlijk. En ik had het met Peter, had ik het, en ik had het met Branko. En ze hadden allebei een andere benadering. Branko, hè, daar moest ik echt een beetje tegenaan. Van je gaat er tegenin en je moet knokken. Dan moest ik meer een donderspeech houden. Terwijl Peter moest ik eerder een beetje rustig houden. In het begin ging ik dan wel tekeer. Maar dan was hij op een gegeven moment, dan ging hij al zo ver met mij mee. Dan moest ik weer even douchement.
Ja.
Ik heb een zwager weer gehad. Die is even leuk. Dat was Kenneth Plak. Die vocht in Moskou.
Ja.
Om de wereldtitel.
Ja.
Ook tegen een Engelsman. Zat helemaal vol. 10.000 man. Was in de winter. Een pak sneeuw lag. Ik vergeet het nooit. Zaten 10.000 militairen in die zaal. Nou, schreeuwen en... Maar Kenneth, en ik was er met Gilbert Ballantini. En Kenneth moest om de wereldtitel vechten. En toen zegt Kenneth tegen mij. Hij zegt, sensei. Het was zo'n hele lange Surinaamse jongen. Sensei, kunt u mij een beetje fel maken? Ik zei, ja jongen, ik zeg, maar het is nog 2 uur, wel een beetje vroeg. Want ik had mijn schema natuurlijk. Maar zei, als jij dat wil. Dus ik begin met een beetje warm te draaien en te praten. En pak die titel en je sloopt hem en dit. En je kent het dan wel. Op een gegeven moment gaan die ogen gaan rollen. En ik ben ook een beetje trapkussen en praten. En op een gegeven moment slaat hij helemaal door. Gaat hij met mij vechten. Dus hij pak me en haar god. Knieën en trappen. Maar Gilbert komt net uit het toilet. Ik zeg, Gilbert, hou vast. Dus hij schopt een spiegel aan tweeën. Ja, Kenneth draaide helemaal door mijn speech, weet je wel. En toen op een gegeven moment hebben we hem op de grond. En ik geef hem een paar klap op zijn wang. En zeg Kenneth, je vecht met je eigen sensei. Stop. En dan gooi je de water in zijn gezicht. En, oh sensei. Bloed ons, zijn teen bloedde helemaal. Oh sensei, sorry. Dat is niet mijn bedoeling. En elke keer als ik hem nu nog zie of wat, altijd nog zijn excuus van sensei, sorry dat ik u klappen gaf en trappen gaf. Maar we lagen dus te worstelen. Maar goed, zijn been helemaal verbonden. En toen zeg ik zeg, zie je, dat komt ervan. Ik zeg, je moet nog even rustig wachten. Nou, toen heb ik een kwartier voordat hij moest opvechten, deed ik het weer, maar een beetje rustig. Ja, half, ja. Hij wordt nog zijn partij op knock-out ook, terwijl ze bij hele poot in elkaar staat. Maar je moet ermee opletten. Dus iedereen heeft toch een andere benadering. Ja. Hè, hoe je iemand op moet fokken om die partij te gaan winnen.
Ja, maar als je nou Peter neemt, hè, specifiek, hè, die je net noemt, bedoel, van 93 tot 2010 heeft hij, geloof ik, op één jaar na, geloof ik, elke keer de laatste 8 gehaald. Hij heeft 3 keer gewonnen. Hij heeft nog 3 keer de finale gehaald. Ja. Dus hij is, kan je wel zeggen, echt de ultieme toernooivechter. Ja. Wat maakt hem zo geschikt voor toernooien?
Dat hij de scheid aan heeft. Ja. Peter heeft scheid. Ook hij is... Tuurlijk heeft hij blessures. Maar Peter kan dat wel, zeg maar, uitbannen. Als hij pijn in zijn poot hebt, dan kan hij zeggen, oh, ik voel niks.
Ja.
En dat is een hele goede karaktereigenschap. Ja. En dat zullen we meer jongens hebben. Maar Peter had het heel extreem.
Ja.
En ook de wil om te winnen. Kijk, zijn laatste partij dat hij bij me vocht, is inderdaad tegen Sam Schild geweest. Ja. Nou, iedereen staat die partij nog voor ogen. Want dat was eigenlijk een finale partij. Ja. Een
geweldige wedstrijd.
Ze stonden op de banken. Die jappen zaten te huilen ook in de zaal. Naar die partijen. Maar Peter had zich toen zo gegeven. Het was Peter toch ook al een stuk ouder.
Ja.
Hij kwam ook uit een dal. Want hij was toen, had die laatste partij had hij verloren toen van Badder.
Uh-huh.
Weet je wel, dat hij die springende knie een beetje en dat hij neerging. En toen kwam hij bij me weer trainen. Want Peter was een tijd weg geweest bij me. En ook natuurlijk de afstand helemaal steeds van naar Amsterdam van best. Maar toen had ik hem wel zo geprepareerd. Hij was zo gemotiveerd en ook weer in topvorm. Want die wedstrijd, hebben we, zeg maar, die training na die wedstrijd, ben ik zo goed met hem bezig geweest. Maar niet te hard. Ik trainde niet zoals ik met Hesti deed of met die andere zwaargewichten.
Nee, je moest doseren.
Doseren. En dat deden ook een hoop trainers niet. Toen Jeroen Leban ook bij me kwam, was ook al ouder. Als ik die mee liet trainen met mijn systeem, redden ze het niet.
Nee.
Ik moest Hesti achter de rug van die jongens. Hesti, rustig aan, niet te hard. In de ring. Echt waar, hè? Dat was dus die nieuwe generatie. Ze konden niet dat niveau. Maar als ze in de ring staan, dan hebben ze wel die ervaring. En dan blijft het altijd moeilijk.
Ja.
En dat was wel met Peter.
Ja.
Weet je, als hij eenmaal in die ring stond. Maar ja, je moet zelf ook wel kunnen trappen en uitdelen.
Ja.
En dat was een beetje weg bij hem. Toen die partij dat hij... Want hij zat toen bij Jan Plas. Maar Jan had toen problemen met zichzelf. En dat zei hij ook. Hij was ook niet meer helemaal één met de vechters. En toen is hij teruggekomen. Toen heeft Peter, geloof ik, 6 partijen bij me gevochten. Alle 6 gewonnen.
Ja.
Tot de laatste finale partij. Ja. Dat hij van Alistair Overeem verloor. Ja. Maar toen zat hij ook helemaal stuk, hoor.
Ja. Maar even één stap dan vooruit lopen. Die partij tegen Sam Schild. De meeste, in ieder geval oudere kickboxfans. Hè?
Ja.
Die kennen zich dit nog wel herinneren. Het was een geweldige wedstrijd. En het was ook een beetje de... Ja, toch een beetje de blauwdruk hoe je Sam Schild moest bevechten. Want dus in de tijd waar Sam Schild eigenlijk een soort van onverslaanbaar was.
Onverslaanbaar?
Ja, niemand wist hoe hij het moet doen met die lange stelte. En natuurlijk zijn spelletje geperfectioneerd. En Peter deed eigenlijk als eerste...
Inkomen. Als je bij hem niet invecht, heb je geen schijn van kans.
Nee.
Ten eerste is hij te lang, te groot en te sterk. En met die malle tenen, hij trapt een cheap. Dus niet eens met de bal van zijn voet. Nee, gewoon zijn tenen vooruit.
Ribben,
zo heeft hij Jeroen Leban eruit getrapt in de eerste ronde.
Ja.
Toen is Jeroen Leban bij me gekomen naar diepe. Maar ik zei tegen Peter, alles erin. Alleen maar kleumen. Doe maar een straatgevecht.
Ja.
Doe maar net of die je kind hebt geslagen. Nou, of je vrouw. Ja, zo praat ik ook met die jongens. Hè.
Ja.
Dat ik ze opvok.
Ik zeg,
je moet maar denken dat die je zoon een paar klappen geeft. Laat jij je zoon slaan? Toch door niemand. Al is hij 3 meter. En zo stond ik te praten. En dan zag ik die kop van Peter gaan. Wat? Mijn zoon slaan? Wow, ik sloop hem. En dan zei ik nog eens. Peter, denk om hè. Hij wil je zoon slaan. En dan ging hij erin. En dan zag je me. Hij kon er niet eens bij komen. Maar hij sprong er soms in om hem te raken. Weet je. Nou, dat was fantastisch.
Ja, geweldig. Kleunpartij.
Zijn eerste partij vocht hij tegen Mighty Mo.
Ja.
Die won nu op knock-out met een hoge trap.
Ja. Ja, dat ging vrij makkelijk op Sam Schild. Dat was absoluut een slijtageslag. Dan lag hij ook volgens mij best wel een puinpoeier. Zag je zijn gezicht ook.
Nou, hij ging naar het toilet toen. En toen piste die bloed. Hè,
na de wedstrijd.
Ook, hè. Hij plaste bloed. En dat vond ik toch wel eng. Want ik denk, hé, iets met je lever of weet ik veel. Je nieren. Maar toen lag hij zeg maar een kwartiertje. En toen zegt hij, nou, ik voel me eigenlijk best weer goed. En terwijl die lag, liet ik hem al bewerken. Hè? Want ik voelde dat hij heus wel ging vechten. Ja. Ik deed net alsof van, nou, Petersen, die gaat het niet. Maar ik was bezig met hem dat hij wel moest vechten. Ja. Hè? Want dan, die jongens lekker masseren, even warm weer worden. En een beetje drinken. En zijn nek goed. En in zijn ijs in zijn nek. En toen op een gegeven moment zegt hij, nou, zeg, ik ga er te gaan. Ik ga het toch proberen. Ik zeg, wat, je sloopt hem. Maar ja, ik merkte toen. Toen was hij echt op. Hij was echt op.
Maar had jij toen, zelf je twijfels? Na zo'n slijtageslachtige schild? Ja.
Ik eerlijk gezegd voelde ik, je redt het niet.
Nee.
Kijk, omdat Alistair is ook een goede vechter. Ja. Een sterke jongen. Had niet zo'n zware partij gehad. En hij was fit dus. Ik voelde toen, ik denk, nou, we gaan het proberen. Want kijk, een stomp is een stomp. Hè. Als Peter je raakt, dan ga je ook neer. We gaan het proberen. En ook voor Peter en ook voor de organisatie. Want anders ging die finale partij niet door. Dat is ook een afknapper. Hè. Als je een achtmans toernooi hebt en je hebt geen finale. En toen Peter weer de zaal in kwam, jongen, nou, die hele zaal veerde op. Want ze dachten ook geruchten. Hij vecht waarschijnlijk niet meer en zo. Maar ja, hij ging er toch weer in. En dat is Peter Aerts. Ja. Alle hulde aan hem qua karakter. Ik kan hem wel naar die ring toe praten. Maar hij moet erin staan. Ja. Hè? Dus de eer is voor die jongen gewoon dat hij dat heb. En ja, dat vond ik geweldig.
Ja, het was wel geweldig. En tegelijkertijd in die wedstrijd. Ik vond ook dat Peter Aerts een van mijn favoriete vechters. Maar hij werd zo afgeschminkt eigenlijk in die wedstrijd. Dat ik het eigenlijk ontluisterend vond.
Ja, dat wel,
je zag hem volgens mij ook mentaal knakken op een gegeven moment.
Maar daar is de andere kant. Als je een trainer, de jongens in de vechtsport begrijpen dat, je gaat wel vechtend te onder. Hè?
Ja.
Hij blijft niet in zijn kleedkamer liggen door even niks doen. Hij 100%. Ging erin, zwaar geblesseerd. En ook geknakt al door die zware partij. Maar hij ging er toch in. En ja, dat dan zo'n partij verandert. Dat, daar kun je verder niks aan doen. Daar moet je gewoon respect voor hebben.
Ja. Hij is ook echt een samurai qua mentaliteit. Ja. Ik weet wel, toen was ik een beetje in de herfst van zijn carrière al een beetje.
Ja.
En dan zag je ook, dus hier het duidelijk verschil met inderdaad toen hij in 94 en 95 won in die jaren. Ik weet nog die lange kous.
Dat vond ik ook al niks. Maar goed, dat deed hij natuurlijk omdat hij toch behoorlijk last had van zijn benen. Kijk, hij heeft natuurlijk zoveel partijen gevochten, Peter. En had op een gegeven moment had hij een... dat hij mocht van... Want normaal mag het niet eens in de reglementen staan dat je geen hoge... Maar hij mocht het gewoon, anders kon hij echt niet meer vechten.
Nee.
Dus.
Nee, en dat is gewoon een optelling van al die jaren. Van al die jaren gevechten.
Knokken. Natuurlijk, slijtage is dat op een gegeven moment. Ja.
Ja, had hij dat dan ook naar die was het geschild los van je zegt bloedplas, dat lijkt wel serieus genoeg hoor. Maar wat waren de andere dingen waar hij toen mee kampte, weet je dat ook?
Nou, het ook wel last van zijn kaak had hij. Want hij heeft toch ook een knie gekregen van Sam Schild in de hoek dat hij een keer in de hoek stond.
Grote knieën, ja.
Zie je raken, die mot, hè? Ik raak hem ook nog. Maar het had meerdere dingen, weet je. Hij had ook last van zijn hand en ook wel pijn aan zijn benen. Maar hij was gewoon op. Hij was op.
Ja.
En als je dan even ligt, dan voel je wel weer beter. Maar ja, kijk, 20 minuten, een half uur kan je niet herstellen van zo'n zware partij. Dat is onmogelijk.
Nee.
Dus ik wist het wel, maar ja, we gingen het toch proberen. En ja, daar ben je een vechter voor.
Ja.
Een samurai en Shakurigi, die geeft toch nooit op. Dat is mijn stelregel. En kijk, gaat het echt niet. Ik had ook de handdoek kunnen gooien. Hè? Dat dacht ik nog aan. Maar ik weet, dat wilde Peter absoluut niet hebben.
Zou hij als
want ik heb heus wel eens bij vechters van mij een handdoek gegooid. Niet vaak, maar als ik echt dacht. Ik heb zelf wel eens een partij, zat ik te kijken bij mensen in het buitenland, dat die jongens zo geslopen werd dat ik naar de ring liep, dat ik een handdoek pakte en in de ring gooide.
Ja.
En dat later, dat in het begin, iedereen zei, wat doet die nou? En dat ze me gelijk gaven, dat ook die dokter en de scheidsrechter en later ook de trainer, dat die zei, ja, het is toch wel goed dat u dat deed.
Ja.
Met een jongen, ik kon het niet aanzien, zoals een jongen werd echt gesloopt. Ik vind het
wel interessant dat je dat zegt, hè? Want er rust heel vaak een beetje een taboe op in de vechtsport om dat te doen, want dat wordt gezien als een zwaktebord, als opgeven.
Ja. Ja.
Terwijl ik ben van mening, maar ik wil weten hoe jij erover denkt, dat je als trainer ook een verantwoordelijkheid hebt om te waken over de geschiedenis of over de gezondheid van je vechter. Niet alleen die avond, maar ook op lange termijn. Dus je ziet dat iemand veel onnodige schade in oploopt.
Ja.
Dat het eigenlijk je verantwoordelijkheid is om...
Kijk, de scheidsrechter kan hem stoppen.
Ja.
De dokter kan hem stoppen.
Ja.
De vechter kan hem stoppen. En jij als trainer.
Ja, maar
en ik heb het niet vaak gedaan. Nou, niet snel, opgeven, een vechter. Maar als hun verzaken, dan gooi ik rustig de handdoek. Ja. Want waarom zal je zo'n jongen... Nou, kijk, die jongen komt direct weer thuis bij zijn ouders. Meestal zijn het jonge jongens. Moet die hersenletsel hebben dan.
Ja.
Dus ik vind het helemaal geen schande. Als jij een handdoek gooit, nou ja goed, dan is de partij, is die andere jongen veel beter. Geef hem dat respect. Maar je moet die jongen ten alle tijde in bescherming nemen. Dat vind ik als trainer, ben je dat verplicht.
Ja. Ik zal me nooit vergeten, een gesprek dat ik ooit had met Dennis Crowell, de trainer van Rico, dat Rico al jong in zijn carrière tegen Jamal Ben Sadiq vocht, toen de eerste keer.
Ja.
En toen neer werd geslagen. En dat Dennis Crowell toen ook de handdoek gooide. En gewoon puur zo van, ja, hij kan nog wel doorvechten. Maar hij was het verliezen. Hij was toch heel jongenscarrière. Ik wil niet dat hij nou onnodig schade. Dus laat maar lopen. Er komt wel weer een nieuwe wedstrijd.
Heb je heel goed gedaan. Ja. Absoluut. Ja. Want wie weet, als hij het niet had gedaan, had hij misschien niet eens verder kunnen vechten. Nee. Of zo'n jongen knapt af dat hij nooit meer de ring in wil. Dus je moet dat gewoon doen. Dus een handdoek is niet dat je zwak bent. Ja. Het is eerder dat je sterk bent. Dat je jongen durft te beschermen. Ja. Absoluut.
Nou ja, en dat moet ook als trainer wat moeten. Want ik was Deontay Wilder toen tegen Tyson Fury de tweede keer volgens mij. Dat zijn coach de handdoek gooide. Omdat hij gewoon te veel klappen nam. En die heeft later zijn trainer ontslagen. Omdat hij vond dat dit had hij nooit mogen doen. Denk ja, volgens mij ga je nu je doel voorbij.
Want ja, vind ik niet.
De coach waakt altijd.
Eigenlijk moet hij heel dankbaar zijn. Ja. Dat hij zoveel gevoel heeft. Want het kan ook omgekeerd zijn. Dat een trainer denkt, ach, krijgt de pest. Wat maakt mij het uit? Die gozer zit in de ring. Hè, hij vecht, hij wint of hij verliest. Hè, ik vind dat juist heel goed als zo'n jongen dat doet. Meen ik echt. Dus ik begrijp die houding eerlijk gezegd.
Nee, ik heb er moeite mee. Het ook een beetje vaak met de betaalstructuur volgens mij te maken. Dat vechters krijgen show money en win money.
Ja.
En het moment dat je die handdoek gooit, dan verlies je eigenlijk je kans op je win money.
Oké.
Dat is ook wel, ik snap dat wel, maar denk je uiteindelijk, wat is dan die paar centen op de lange termijn?
Begrijp je? Je gezondheid.
Ja. Goed. Dus 2010, hadden we het net over. Hè? Dus met Sammy Schild toen, die geweldige wedstrijd. Ja. En toen uiteindelijk Alistair. Tussendoor 95 won hij toen ook. En toen vocht hij de halve finale tegen Ernesto Host.
Ja.
Dat volgens mij een extra ronde kwam.
Ja.
Dijk van de partij, geweldige wedstrijd.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dat toch al wat sporen nalaat als je dan nog een finale moet vechten.
Ja, tuurlijk. En vooral als je een ronde verlengt, hè, vergis je niet. Dan is het toch 4 ronden. Kijk, wij hadden dan zeg maar 8 man. Ik heb zelfs een keer gevochten met 16 man in Japan. Ja. Met Nobu Hayashi. Dat was de Japanse K1. Ja. Dus die moesten 4 partijen vechten. En toen werd Nobu ook van mij en kwam in de finale. Terwijl ze hem helemaal niet konden, die jongen. Nee. Want hij kwam als 18-jarige jongen bij mij in de sportschool. Was 140 kilo.
Ja.
Met pokdalig gezicht en zijn haar stond omhoog. Dat ik met mijn zoon stond te wachten. Waar is die vechter uit Japan? Dat we hem totaal niet zagen. Want het was één dik proppie wat langskwam. En later komt hij naar me toe. Hij zegt, Mr. Nobu, Yashi, ja, Nobu. Nou, die heeft toen een metafoze ondergaan bij mij in een half jaar. Die viel 30 kilo af en zijn haar geschoren. En hè, dat werd echt een strijder toen. Maar die moest toen 4 keer vechten op zo'n avond. Ja. Wat denk je wat dat is, zeg?
Ja, dat is wel heftig ook, hè? Als je nou al die jaren, al die toernooien, al die dingen die bij, wat is nou het mooiste wat je is bijgebleven? Mooiste herinnering? Misschien niet eens een overwinning of een titel, maar...
Nou, ik vond toch wel... Eigenlijk, de eerste was heel indrukwekkend natuurlijk, omdat je wist niet wat er ging gebeuren en hoe dat opgezet werd in Japan. Hè, dat was een show-element, fantastisch. Maar eigenlijk wel de grootste toernooien, wat ik toch wel, was in de Tokyo Dome. Dat er 60.000 mensen zaten. En dat was niet de eerste K1. Dat was toen in een zaal waar geloof ik 15.000 man in konden. Maar na een paar jaar gingen we in de Tokyo Dome. Nou, dat was zo'n gigantische operatie. En of je nou won of verloor. De presentatie van de vechters. Hoe dat ging. Hè, dat ze zeg maar zo in de tribunes gingen staan. En nou, dat was geweldig. Dat is echt. En ook daar groeiden ze natuurlijk in hun promotiemateriaal. Want in het begin was het voor Ishii ook een beetje zoeken.
Ja.
Maar het voetje TV, had een staf geloof ik van 50, 60 man om hem heen. Het werd dus steeds groter, werd dat opgezet en de hele wereld keken naar. Hè?
Ja.
Nederland behalve dan, want in Nederland gebeurt het niet. Ook zo'n leuk verhaal. Branko won de eerste K1 hè? In 1993. We gingen terug naar Zagreb. Nou, stond 80 tot 100 man schrijvende pers, televisie, radio, bladen. Ik wist niet wat ik meemaakte. We kwamen in een hal en moest Branko en ik interview afnemen. Nou, de kranten stonden vol van. Dat was 93. 94 won Peter Aerts.
Ja.
Kwamen op Schiphol aan. Stond er één mannetje uit Best. Van zeg maar wat wij hadden, het Wieringsweekblad. En die stond daar. En die ging Peter interviewen en mijn interviewen. Nou oké, niemand wist het in Nederland. Nee. Ja, de vechters van horen en zien. 1995, Peter won weer. Wat denk je? Staan de 2 man op Schiphol. Diezelfde man van Best met een fotograaf bij.
Ja, toch wel uitgebreid.
Dus, maar ik bedoelde mee te zeggen, had hij 2 keer al de K1 gewonnen in Nederland. Niks in de pers. Niks. Helemaal niet. Het is toch eigenlijk schandalig was dat.
Ja.
Terwijl bij Branko, hè, dat al 2 jaar eerder was, dat er al zoveel mensen voor waren.
Ja.
Maar ja, dat is de Nederlandse mentaliteit.
Ja. Is wat dat betreft, hè, want jullie zijn toch, jij bent namen vanaf de jaren 70 al, maar dus in de jaren 80, jaren 90, was een beetje de hoogtijdagen van het kickboksen aan het pionieren. Toch een beetje de basis gelegd van wat nu, weet je, krijgen wel die vechters veel meer de aandacht. Ja, ja. Nationale televisie, talkshows, et cetera, ja. Zelfs filmrollen, noem maar op.
Gelukkig wel. Ja. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk, wij hadden dat ook, maar in buitenland.
Ja.
Het gek is, vooral onze school, in buitenland waren we veel bekender dan ja. in Nederland. En ook hoe je behandeld werd, hoe de wedstrijden. Ik volg natuurlijk ook ontzettend veel in buitenland. Geen K1 wedstrijden, ook met Muay Thai in Thailand. Ik vocht in Nieuw-Zeeland, ik vocht in Australië, in Amerika, in Hongkong. He, met lichtgewichten, middengewichten. Dus daar hadden we veel meer respons van zeg maar de fans en de media dan dat we in Nederland hadden. En eigenlijk waren de eerste zeg maar berichten in Nederland was toen Brilleman zeg maar was neergeknald. En toen begon het al. En er was natuurlijk een negatief stuk. Met Badr hebben we het in het begin gehad, heel negatief. En toen kwam gelukkig onze ideale schoonzoon Rico Verhoeven. En die bracht het weer een beetje uit de sfeer daarvan. En toen is het eigenlijk omgeslagen. Ja. En Badr deed ook toen weer normaal. Hè? Badr werd ouder en zo. En die ging dan ook een beetje zich meer op vechtsportniveau gedragen. En ja, nu is het gelukkig de goede kant op gegaan. Want nu is het eigenlijk heel bekend ook door die televisie, het kickboksen. Ja. En kijk, toen in die periode had ik alleen maar straatjongens.
Ja.
Nu heb je academicus die trainen, mensen die gestudeerd hebben, een beetje uit goede gezinnen. Dus het was niet alleen het sensatiepubliek wat toen de tijd naar je school kwam.
Nee. Nou ja, maar als je dat ziet, dus een paar jaar geleden, Badr tegen Rico toen de tweede keer in de Gelderdome met 32.000 mensen en 4 miljoen of 5 miljoen mensen, weet ik veel, de televisie kijken. Ik vind dat schitterend en ik vind dat ook, dat is ergens begonnen, weet je. Dat is natuurlijk wel, ik zeg altijd, we staan op de schouders van reuzen, weet je. En de reuzen, dat zijn natuurlijk
de jongens,
De jongens hadden
het verleden. De vechters, absoluut.
Ja. Nou gaat de Glory zo meteen weer in maart gaan ze weer een 8-man toernooi doen. Die proberen die Heavyweight Grand Prix weer nieuw leven in te blazen. Ik vind dat een geweldig
idee.
Ik kijk er nu heel erg naar uit.
Tuurlijk. Ja. Dat is, kijk, weet je, iedereen weet toernooi vechten is zwaar. Maar je hebt dan wel 8 top zwaargewichten die met elkaar gaan knokken. En dat is, je weet namelijk niet wie de winnaar gaat worden. Terwijl als je een one match hebt, dan ben je toch sneller geneigd. Oh, rood of blauw wint. Ja. Nu is het toch van zoveel factoren afhankelijk. Hè? Hoe kom je de eerste ronde door? Hoe kom je de tweede ronde door? Hè? Dus er zit meer spanning en sensatie in die 8-mans toernooien. Ja. Dus ik juich het van harte toe.
Ja, als je nou als ervaringsdeskundige, iemand die dat trucje een aantal keren succesvol heeft uitgevoerd, de blauwdruk moet geven aan zeg maar die 8 jongens die nu dat toernooi gaan doen, om succesvol je voor te bereiden op het toernooi en het toernooi dan volgens ook door te komen tussen de wedstrijden door. Wat voor adviezen zou je dan geven?
Ja, ik zou toch zeggen, die trainers zeggen van benader een beetje het systeem van die wedstrijden. Ga met je jongens zo trainen. Want het is natuurlijk anders dat jij 1,5 uur bikkelhard traint en je zit lekker in die flow. Dan dat als je op een gegeven moment lekker warm bent. Mm-hmm. Je hebt gespart met elkaar en je zegt nu ga je 20 minuten even niks doen.
Ja.
En dan ga je weer op. Dan zijn ze daar ook aan gewend. Je moet er wel aan wennen, hè, aan dit systeem natuurlijk. En vandaar dat wij misschien heel goed beslagen thuis kwam. Want dat deed ik al bij de eerste K1. Dat ik wel het systeem nabootste van 3 keer vechten op een avond. En dat deed ik dan in de school. Dat deed je dan iets korter. Want ja, je gaat niet natuurlijk zo'n hele avond vullen. Nee. Maar dan deed ik dat in 2 uurtjes. Ja. Dat we toch 3 keer die jongens weer op moesten peppen om te vechten. En dat zou ik zeker doen.
Ja. Ja, en als je dan hebt over de avond zelf, hoe benader je dan zo'n avond? Ga je dan naar zo'n avond heen? Dus schets dat eens een beetje van begin tot eind.
Nou ja, zo'n avond is natuurlijk eigenlijk de voorbereiding op de eerste partij is een beetje hetzelfde als dat je een normale partij, een one match vecht. Het gaat juist om na die partij. Hoe ga je dan met je jongen om? En dat is natuurlijk bij iedereen anders. Hè? Dus er zijn jongens die van nature zeggen, nou, ik ga weer knokken. En een ander die denkt van, ja, het wordt toch wel moeilijk. Het is echt, ieder mens heeft een ander karakter. En jij als trainer moet dat aanvoelen. Wat je gaat doen met zo'n jongen.
Ja.
Ik heb tegen jongens dan schelden en vloeken. Ik heb als jongens een draai mijn oren gegeven. En ik heb ook als jongens heel zachtaardig aangepakt.
Ja.
Ik heb ook wel eens gezegd van, nou, ga me niet meer vechten, want je durft niet. Je bent een, weet je wel, je kan niks. En
maar meen je dan of is het probeer dan wat
te lokken? Nee, dan ga ik hem naar uitlokken. Ja. En ik zeg, maar je teleurstelt me wel, jongen, als je trainen van dat en dat. Dan kijkt die man, ik zeg, wat denk je van je jongens? Dat is echt wel eens gebeurd, hè? Ik zal je 1 partij zeggen. Het is leuk met Gilbert Ballantini. Je vocht toen tegen Desjardins.
Ja.
Op de een koloniale eilanden van Frankrijk. En in de 3e ronde die Desjardins was een goede vechter. Had Gilbert zijn knie, lag helemaal in elkaar. Maar hij draaide goed en hij zit in die 3e ronde tegen me. Hij zegt, Sen, ik kan niet meer. Mijn been die wil niet meer. Terwijl het ging gelijk op, hè, die partij. Ja. Maar hij had gewoon ongelukkig een paar goede petten gehad. Ik zeg, luister jongen, als je niet doorgaat, ik sloop je dat je hele teringkop in de kleedkamer. Zo sprak ik echt tegen hem. Ik zeg, wat wil je? Een pak slaag van hem of van mij direct een pak slaag? He, we waren natuurlijk jonge jongens en zo. Ik zeg, en je kan het, god, je gaat door in een paar goede vloektermen erdoor. En we denken, hij wint zijn partij nog. En toen zei hij ook later tegen mij, en hij zegt, Sen, als u me dat niet had gezegd, ik had gestopt, hè. Ik was echt willen stoppen. Maar ik ben zo blij, en dan pakte hij me beet dat ik toch heb gewonnen. Dus jij moet voelen als trainer hoe je met zo'n jongen om moet gaan.
Ja, ja, en dan verschilt het inderdaad ook nog van vechten en zo. Nou, ben ik ook wel eens in de kleedkamer geweest, dat je met vechters bezig bent aan het voorbereiden. En dan weet ik dat je een heel bloemrijk taalgebruik af en toe hebt om die vechters te motiveren. Je noemde net al met Peter dat je zei van, weet je, hij wil je zoon in elkaar slaan, dit en dat. Geef gewoon voor het lol eens een keer een paar voorbeelden van dingen die je allemaal hebt geroepen tegen vechters. Daar ben ik echt benieuwd aan. Ja, ik heb wel eens wat gehoord.
Je zit ook kinderen te kijken. Nee, dat wil ik niet doen. Dat zijn echt geldwoorden. En dat is, dan schaam ik me eigenlijk zelf. Maar dat is op dat moment het doel om die vechter weer fanatiek en goed in de ring te krijgen. Maar het is niet ethisch verantwoord wat ik dan allemaal zeg. En ik ga dat op mijn 80ste jaar hier, ga ik dat echt niet verhalen. Want kijk, sommigen zijn onschuldig, maar er zijn ook wel dingen die echt heftig zijn. Maar daar prikkel ik die man mee.
Ja.
Ik heb wel eens gezegd, bij wijze van spreken, ik zal er eens zeggen, hij heb je moedig.
Ja.
Weet je, ik zal dat woord daar niet zeggen. Dan kijkt die man, ik zeg, ja, dat heeft die verkracht, die gozer. En dan kijkt die wat. En omdat ze zo met je bezig zijn en je bent hun leraar. Nou, dan was hij ook aan het slopen. En ik heb met een partij gehad, een jongen, dat hij hem ook de eerste minuut na die partij ook eruit sloeg.
Ja.
Zo gemotiveerd was hij, want hij dacht dat hij zijn moeder had aangerand.
Ja.
Weet je wel, maar bij de een kan je dat zeggen, bij een ander kan je dat niet zeggen. Nee. Dat moet jij aanvoelen wat je kan zeggen.
Nou, ik wou dat zeggen. Wat dan zeggen we? Ik probeer me dan altijd zelf in die situatie te verplaatsen. En denk, als je dat tegen mij zou zeggen, zou ik echt denken, wat?
Ja, nee.
Waar heb je het over?
Nee, ja. Maar dat zou bij jou niet lukken, denk ik. Maar dat weet jij als trainer. Kijk, die jongens die trainen dag en nacht in je school.
Ja.
Vergeet het niet, hè. Ik bedoel, er zijn zoals Peter ook, die trainde toen al 10 jaar bij me bijna. En elke dag, zelfs 2 keer op een dag. Dus je kan met zo'n jongen lezen en schrijven. Je weet precies wat hij wel en wat hij niet leuk vindt.
Ja.
Maar je moet ze weten te prikkelen.
Ja.
Ik denk ook als je dat bij een verkeerde jongen zegt, dat hij jou nog een klap voor je kop geeft, bij wijze van spreken. Dus je moet dat wel goed aanvoelen. Maar ja. Dat zeggen ze, ik was wel een mental coach. Hè. Dat kon ik schijnbaar heel goed. Dat, dat weet ik niet. Dat komt dan vanzelf eruit.
Ja.
Ik heb nooit studie gehad van sportschoolhouder of leraar. Hey, ik ben ook maar gewoon als jongetje begonnen met 6 jaar lagere school. Maar ja, dat zit dan in je schijnbaar. Ja. En dat komt er dan wel uit.
Ja. Heb je wel eens momenten gehad dat je zei net, dat ging soms wel heel ver, dat je achteraf dacht van, oh, ik schaam me een beetje.
Nee. Omdat het lukte dan. En omdat het lukte, was het voor hem ook goed. En ik was wel vaak zo, dat na de partij, als ze rustig zaten te praten, hè, je ging de ochtends ontbijten met mevrouw. Ze zegt, Peet, wat ik zei, ik meen het niet. Hij zegt, nee, Sense, maakt niet uit. Ik heb toch gewonnen. Weet je? En ook tegen andere jongens wel. Ik zeg, kijk, ik bedoel het niet echt zo. Hè, maar je weet dat ik het voor jou doe, hè, jongen. Want ik hou van je. Dat zei ik dan ook echt. Want ik hield ook van mijn jongens. Dat is echt, er komt natuurlijk een verschrikkelijke band met die vechters. En ze zien in jou toch de man die hun naar die overwinning moet laten. En je weet, bij ons was een strakke discipline. Dat was echt wel een autocratisch lesgeven en een afstand tussen leraar en leerling. Wat ze eigenlijk hier niet propaganderen. Je moet heel democratisch lesgeven. Nou, ik was een autocraat, ik was een dictator.
Ja.
Maar buiten de training was ik een normale man en kon ze normaal met me praten. Ook in de school met trainen. Kom dan niet met smoesjes aan bij me. Na de partij, na de les, kon je gewoon met me praten, een bak koffie. Maar onder de les geen tegenspraak, dat dulde ik gewoon niet. Maar ja, dat was toch mijn systeem van lesgeven. En dat heb toch wel gewerkt altijd.
Ja, dat blijkt wel. Ja, dat is wel goed gegaan een aantal keer. Ja. Maar schitterende verhalen. Kunnen we volgens mij nog 50 jaar over doorgaan. Ja. Ik wil nog één onderwerp even aansnijden. Ik weet dat het ook jarenlang stokpaardje voor jou is geweest. Namelijk een Verenigde Vechtsportbond. Die hebben we nu, hè?
Ja.
De Nederlandse Vechtsportbond is in oprichting of is officieel
opgericht. Gelukkig, juist opgericht nu.
Zat in de kinderschoenen. Peter Quint, daar is de voorzitter. Ik heb me voorstellen dat iets is waar jij blij mee bent.
Ja, heel erg. Ik heb dat altijd lopen gillen. Ik weet nog goed dat toen die vechtsportautoriteit, die werd toen in het leven geroepen. Toen zijn ze allemaal als eerste de mensen die dat moesten doen bij mij gekomen. Maar ik wilde ze ook helpen. Hè. Ik zeg maar, jongens, er is maar één remedie, wil ik één bond. Want dit werkt niet 12 bondjes. En daar heb ik altijd tegen geageerd, waar de vroeger de NKBB ben ik medeoprichter van geweest. Ik heb zelf de MTBN opgericht. Hè, omdat ik het Muay Thai wilde promoten met ellebogen en knieën en clinchen. Want daar lag mijn hart heel erg. Ik zeg maar, we moeten gewoon één bond hebben.
Ja.
Kijk, 2 bonden kon nog als je met elkaar samenwerkte.
Ja.
Maar zoals het nu gaat.
Of stippert.
Maar ze hebben me eigenlijk nooit verder erin getrokken. En dat vond ik toch niet zo aardig. Ik ben de man die eigenlijk het kickboksen toen in de tijd met Jan Plas had zijn. Ik mijn school, hebben wij dat eigenlijk helemaal in opkomst gedaan. En dan liet je ze zo links leggen. Dat zal in buitenland nooit gebeuren. Nee. Maar goed, hè, Peter Quint is een intelligente, verstandige man. Hè, SP-politicus.
Hij woonde mij om de hoek. Volgens mij een beetje zijn buurman.
Ja, hij woonde om de hoek bij me. En ik zei het ook altijd tegen Peter. Ik wil met die vechtsportautoriteit niks te maken hebben. Want het is hetzelfde bende als wat het nu is met die 12 bondjes. Maar ja, hij zegt ook, Tom, ik ben het met je eens. Er moet één bond komen. Ja. En nou, dat hebben ze gelukkig nu gedaan. En we moeten even afwachten hoe dat gaat. Hè? De ontwikkeling.
Ja.
Want er zijn nog steeds bondjes die wel organiseren, wat ik weet. Hè?
Ja.
In soort vechtsportzaaltjes. Dat het toch nog wel een beetje wild georganiseerd wordt.
Ja, maar dat zal nog wel even duren, toch? Want ik denk dat het nog wel even over decennia gegroeid is.
Daarom.
Dus voordat het helemaal is teruggedraaid, dat zal even.
Maar ik vind het een hele goede ontwikkeling. En ik denk ook dat ze het echt wel goed gaan doen.
Ja.
Maar ja, je moet wel wedstrijden gaan organiseren. Want kijk, de laatste jaren zijn er toch veel. Hè, de professionals komen wel aan de bak. Maar waar komen de amateurs?
Ja.
Waar vroeger kon je in het land elk weekend 3-4 verschillende locaties kon je vechten.
Zeker.
Er waren kinderen die hadden al meer dan 100 partijen gevochten. Ja. Zoals die Ricky en Nicky Hols en die groep uit Breda en uit Eindhoven. En met Mickey Bennershoef. Die hadden jeugdpartijtjes. Nou, die vochten. Was ook niet goed. Moest lopen natuurlijk met hoofdkappen. Dat werd later ook allemaal beter. Maar ik vind wel, er werd voor veel meer gevochten.
Ja.
Waar ook toen een Europese bond had ik. Ik had een wereldorganisatie. Ja. Er was toen structuur. Was er veel meer in de jaren 90 dan dat er nu is. En ik ben benieuwd of dat wel weer terugkomt.
Ja. Je bent de respectabele leeftijd van 80 inmiddels. Ongelooflijk alsof van nee. Ik ben volgens mij vitaler dan de meeste dertigers die ik ken.
Ja.
Maar officieel gepensioneerd.
Ik spring nog over een auto.
Ja,
geen Mercedes, een Fiatje.
Dat gaan we niet. Maar zie jij voor jezelf nog een rol in die ontwikkeling met die bond? Of zie je van nou, ik vind het goed, is omhoog bellen als adviseur.
Nou, ik ben wel eens dan ook een keer voor Veronica ben ik speakerman geweest. En vergis je niet, ik ben daar toch wel. Ik heb 25.000 likes gehad van Tom Haring. Waarom doet hij het niet meer? Want die man weet waar hij over praat.
Ja,
ik praat een beetje plat. Misschien is dat ze dat niet zo graag willen op televisie. Maar ik zou zeker me nog wel te diensten willen stellen. Maar ik ga me niet aanbieden. Dat doe ik niet.
Nee.
Maar als ze komen met ervaringsdeskundigen en je hebt vaak kranten nog op dit moment. Als er een partij is, dan zeggen Tom, wie gaat de winnaar worden? Weet je, dat ik een, zeg maar, een prognose zeg, dat vind ik leuk, maar ik voel me nog goed. Ik ben nog capabel voor alles, weet je. Dus
Je lijkt me niet de type om achter de geranium te blijven zitten.
Nee, daarom. En daarom, kijk, ik zit veel op social media, omdat ik heb natuurlijk zo'n 30.000 foto's van vroeger ook. Hè, dat waren nog gewoon die ouderwetse foto's. Dan ben ik die aan het fotograferen. Die zet ik dan op Twitter, op TikTok, op Facebook. En dat TikTok, vinden die jongens geweldig. Ja, ik zit tegenwoordig op alles. Omdat ik weet gewoon, die jongens vinden dat leuk. Ja. Ik heb dat materiaal en doordat ik het erop zet, hebben hun het ook.
Ja.
Want kijk, vroeger liet je je rolletje ontwikkelen.
Ja.
En dan had jij het. Maar je jongens hadden dat vaak niet, weet je. Dus zodoende ben ik het eigenlijk gaan doen. Ook in Brazilië, mijn sportschool zei toen, Tom, je moet op Facebook. Ik zeg, ik weet niet hoe dat moet. Nee, dat doen wij, Sensei. Dan moet u even een paswoord in. Ik had binnen de kortste mogelijke tijd 5.000 volgers. En meer kan je niet hebben, weet je. Dus, dus ik vond het eigenlijk wel leuk.
Ja.
En dat blijf ik nog wel doen, gewoon.
Okay, nou.
En ik heb natuurlijk scholen in de wereld, hè. Shakuriki scholen, waar ik nog wel kom. In Moskou, daar kan ik nu even niet naartoe door die oorlog. Maar in Belarus ben ik ook pas geweest nog, toevallig ook via een omweg. Maar ik heb in München een school. In Japan heb ik 2 scholen. In Brazilië heb ik 2 scholen. Dus ik ben nog continu bezig.
Je bent nog lang niet van je af.
Ja, nee, absoluut niet.
Mooi. Tom, ik wil je bedanken weer voor weer een heel mooi gesprek.
Graag.
Mooie verhalen.
Dankjewel.
En we gaan elkaar ongetwijfeld.
Ik vond het hartstikke leuk.
Helemaal top.
Oké, hoes.
Hoes. Jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Je weet waar we te vinden zijn op alle platformen. Vergeet niet te liken, te delen. Vooral te abonneren. En dan zijn we de volgende week weer met nieuwe vechtsfase. Hoes.
Hoes.